SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden. En uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 6 augustus en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag praat ik met Dr. Jennifer Pearson van het Australian Wildlife Conservancy over de troosteloze staat van onze flora en fauna. Nergens anders ter wereld worden zoveel planten en dieren met uitsterven bedreigd dan hier in Australië. Verder heb ik een nieuwe aflevering van onze serie Astrid's Boekenkast voor u. Onze boekenworm Astrid van Schoonakker bespreekt dit keer het boek Phoenix van Bert Wagendorp. En we hebben natuurlijk een overzicht van de achtergronden van het Nederlandse nieuws van de afgelopen week. Dat allemaal straks, nu eerst het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS Dutch nieuwsbulletin van zaterdag 6 augustus. Penny Wong loopt weg tijdens toespraak van de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Eén man aangeklaagd voor moorden in Queensland en mogelijk gevangenenruil tussen Amerika en Rusland. De oppositie heeft kritiek geuit op het besluit van de federale regering om een permanent visum te verlenen aan de familie Murungupan in Queensland. Minister van Immigratie Andrew Giles bevestigde gisteren dat hij zijn discretie heeft gebruikt door het Tamil asielzoekersgezin een permanent verblijfsvergunning te geven. Maar Karen Andrews, woordvoerder van Binnenlandse Zaken voor de Liberalen, zegt in een verklaring dat de beslissing de verkeerde is. Ze zegt dat de toekenning van het permanent visum het al lang bestaande beleid, dat iedereen die zonder geldig visum arriveert nooit in Australië zal vestigen, ondermijnt. Andrews zegt dat het mensensmokkelaars aanmoedigt. De federale regering zegt dat het nationale kabinet werkt aan langetermijnplannen om de pandemie aan te pakken, aangezien er nog steeds duizenden nieuwe gevallen per dag worden gemeld. Minister van Volksgezondheid, Mark Butler, zegt dat een deel van het plan zich richt op vaccinaties, met name op boosterdoses, om individuele en groepsbescherming te garanderen. Hij zegt dat de percentages van vaccinaties van een derde dosis zijn afgevlakt, terwijl deze juist zouden moeten stijgen.
We've been rolling out information campaigns, as is a number of state governments, about the importance of getting your third dose. There are still 5 million people who are more than 6 months since having their second dose, and I really encourage those people to go out and get it.
Een man is aangeklaagd voor het doodschieten van 3 van zijn buren op een afgelegen cattle property in het noorden van Queensland. De 59-jarige wordt 3 keer moord en 1 poging tot moord ten laste gelegd. Een vierde slachtoffer wist namelijk met een schotwond in de maag te ontsnappen. De schietpartij vond plaats in Bogie, gelegen tussen Mackay en Townsville. Volgens de politie is een ruzie tussen de buren de aanleiding. De verdachte is een oud inwoner van het gebied. Hij zal maandag voor de Proserpine Magistrates Court verschijnen. De Australische minister van Buitenlandse Zaken is weggelopen tijdens de toespraak van haar Russische ambtgenoot op de ASEAN top in Cambodja. Een woordvoerder van Penny Wong zegt dat ze de poging van Sergei Lavrov om de moord op onschuldige Oekraïners goed te praten niet langer kon aanhoren. Na zijn toespraak had Lavrov langs de zijlijn een ontmoeting met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, die zei dat de twee landen een strategisch partnerschap op hoog niveau hebben. China weigert de Russische invasie van Oekraïne te veroordelen. Ondertussen zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken dat de Verenigde Staten zich niet laten provoceren door de militaire agressie van China tegen Taiwan. China startte zijn grootste militaire oefeningen ooit in de zeeën en lucht rondom Taiwan nadat de Amerikaanse parlementsvoorzitter Nancy Pelosi een bezoek bracht aan Taiwan. Dit tot grote woede van China. Blinken zei dat China's militaire oefeningen niet nodig zijn.
Fact is, the speaker's visit was peaceful. There is no justification for this extreme, disproportionate and escalatory military response. Let me say again that nothing has changed about our One China policy, which is guided by the Taiwan Relations Act, the three communiques, and the six assurances. We don't want unilateral changes to the status quo from either side.
De Russische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het Kremlin bereid is om de ruil van gevangenen met de Verenigde Staten te bespreken, nu de Amerikaanse basketballer Brittany Griner tot 9 jaar gevangenisstraf is veroordeeld vanwege de vondst van cannabisolie in haar bagage. De zaak Griner was onderwerp van grote diplomatieke inspanningen en er werd al een tijdje gesproken over mogelijke gevangenruil tussen Rusland en de Verenigde Staten. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, zegt dat het speciale communicatiekanaal tussen presidenten Vladimir Poetin en Joe Biden open blijft. Een meesterwever en vezelkunstenaar uit het noordoosten van Arnhem Land heeft de prestigieuze National Aboriginal and Torres Strait Islander Art Award van $100.000 gewonnen. Margaret Rauru Garawura won de hoofdprijs voor haar werk getiteld Domula. Een zeil van 3 meter dat op een speciale manier is geweven van geel en bruin geverfde pandanusbladeren. Het zeil is een symbool van de historische relaties tussen de Yolngu-mensen en de mensen van Makassar, nu Indonesië, voorafgaand aan de Europese kolonisatie. Via een tolk zegt de ervaren Yolngu-kunstenares dat ze haar vader altijd zag oefenen op het weven van zeilen van Makassans.
But she had been working hard for this. Yeah, it's just memory from the father that he has been teaching. And for that long time that Mangistan people has been coming and they show what was that name and what was that boat.
Krijgt u nog de weersverwachting voor vandaag? In Perth vallen buien en wordt het 17 graden. Er vallen ook buien in Adelaide, 14. In Melbourne ontstaan er regenbuien, daar wordt het 15 graden. Hobart ook buien, 10. In Canberra kans op 1 of 2 buitjes, 12 graden. Wollongong overwegend zonnig, 18. Het is zonnig in Sydney, 20 graden. Ook in Newcastle schijnt de zon, 21. Er vallen een paar buien in Brisbane, 25. In Cairns schijnt de zon volop, daar wordt het 30 graden. En in Darwin ook daar veel zonneschijn bij 31 graden. Dit was het SBS Dutch News. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch. Straks een nieuwe boekentip van Astrid van Schoonakker. Maar eerst gaan we het hebben over het Australische milieu.
Dit is SBS Dutch.
Vorige maand zijn de resultaten van een rapport over de toestand van het milieu bekendgemaakt. Uit dat rapport, dat is opgesteld door wetenschappers, blijkt dat het niet goed gaat met de Australische flora en fauna. Gisteren sprak ik daarover met Dr. Jennifer Pearson van het Australian Wildlife Conservancy. Allereerst vroeg ik haar hoe zij de staat van het Australische milieu zou omschrijven.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Well, generally what we're seeing is a decline in an already really concerning situation. So at this stage we've got over 1900 species and ecosystems in Australia that are threatened with extinction. And we're seeing an increase in the key threats to the environment that are the cause of this. The key threats really are habitat loss, invasive species, climate change is an active threat at this stage, resource extraction, pollution. And cumulative impacts are really not considered well. We have a general lack of information about, you know, the amount of monitoring data we have on species. But what we do know is there's, you know, at least 42 critically endangered species that aren't currently protected in the National Reserve System. So it's not a great report card really right now.
No. Everyone can hear you're from America originally. Why is it in Australia going faster downwards than maybe America or some countries in Europe?
Actually, it's a really interesting comparison because there's been some really interesting work comparing the investment between places like the US and Australia. And Australia spends much less than the US does on the environment and conservation. And so we have a real lack of investment and coordination here in Australia. And we don't have the same sort of legal obligations in terms of our legislation that the US has in terms of endangered species protection. And those are really two of the things that we need to change here to be able to make some real differences.
Mm-hmm. In the past, we have lost some very interesting animals and flora. Can you give some examples?
Oh, there's been so many incredible species here. And you know, the species here are so unique in terms of anywhere else in the world. We have a really high rate of endemism. And then these incredibly cool marsupials here that we just don't see in other places. A really good example is something like the lesser bilby. So the lesser bilby is a little marsupial that's about 300 to 400 grams. And it's a desert omnivore that was really widely distributed across Australia. And it's only one of two species in its genus. And it was pretty common until the early 20th century. And now we just have the greater bilby left. And so we've lost, you know, half the genus of this family in just the last 100 years. More recently, we've lost a little small rodent in the Torres Strait. It's the first species to go extinct from climate change. And the last one of those, I think, was seen about 2009. And again, we kind of knew this was happening. We saw the reports, but we didn't invest in making the change in time. Mm-hmm. And we just had a study come out fairly recently, actually, that identified about 63 vertebrates that have greater than a 50% risk of extinction by 2040. And we have another 19 ecosystems that have been identified as at risk of collapse. And so we've got a lot of information knowing what species we need to work on. We just haven't had the investment and the commitment to management to reduce the threats for those species.
Mm-hmm. Yeah. You work for the Australian Wildlife Conservancy. Your website states that most of Australia's wildlife is found nowhere else in the world. For example, 78% of our mammal species, 93% of the reptiles, 94% of the frogs, and 45% of our bird species are found only here in Australia. Yeah, which Aussie icons are under threat right now?
Well, there's quite a few, actually, but some of the ones that I think are pretty incredible. When we think about mammals, we've got these different rock wallaby species, so, you know, things like sharmans and black-flank rock wallabies that are, you know, these beautiful animals that are like small kangaroos, but specialized, you know, these incredible long feet and tails, and are really adapted to live in these rocky outcrops. We have, you know, these cool little critters, numbats, that are, you know, really targeted on eating termites and are found, you know, there's nothing like a little numbat anywhere else in the world. We have things like burrowing bettongs that, you know, dig incredible amounts of soil and are these ecosystem engineers that really change the landscape in terms of aerating the soil and nutrient cycling. Sadly, we have species like, you know, the iconic gangang cockatoo has just been listed as endangered. And that's a species that's, you know, it's the emblem in the ACT. And it's something that I think, you know, many people love seeing in the bush and hearing. We've got, you know, things like the Gouldian finch and orange-bellied parrots. And when we think about frogs, we've got, you know, iconic species such as the corroboree frog and the baw-baw frog that are threatened. So, you know, there's a big list. One of the things I think is important to remember is that, you know, there is hope for these things as well. So, you know, I talked a few minutes earlier about, you know, one of the reasons we've had a continuing decline is sometimes the lack of investment management. With things like mammals, what we've seen is that if we do address the threat, so for example, you know, if we're able to reduce the predation by invasive foxes and cats, then we can actually turn things around. And that's one of the things that AWC really specializes in, is these large feral predator-proof reserves where we're able to, you know, build large areas and eradicate the predators and protect these populations while we're trying to reduce threats at the larger scale. Mm-hmm. And so we do know that we can save these species if we invest in reducing the threats.
Is that going to change? I mean, we got a new government lately. Are they committed?
You know, it's really encouraging to see the new Minister for the Environment committing to some real changes. And so, you know, there's been a commitment to protect, you know, 30% of land and 30% of sea by 2030. And there's been a commitment to increase funding. The Australian Land Conservation Alliance has estimated we need to spend probably over $1 billion a year to recover the environment. So we know that we need to have a significant increase in funding, and we know that we need to implement the changes that were recommended by an independent review of the EPBC Act that was done about 2 years ago. So that came up with about 38 recommendations, and those need to be implemented straight away. And so we really need the government to commit to doing things like having, you know, legally enforceable national environmental standards. They need to fund national and regional strategic plans that are focused on conservation outcomes. They need to not only protect land, but they need to do effective management on that protected land and fund monitoring to identify if that management's working. So it's going to take long-term investment with both the public and private sector working together in partnership.
Mm, and some change in law.
Yes.
Because like you said, in America, they're liable. Here, we know now that the previous government kept this report a secret till after the elections.
Well, we know that it wasn't released before the election. And so one of the things is, you know, like I said, it's encouraging that this new government has come out and released the report. And that does seem to be committed to making some changes and making the investments that we need to have and having the leadership necessary to do so.
Mm-hmm. Yeah. I think we even didn't mention the koalas now endangered in Queensland, New South Wales and the ACT. I can't believe that. I'm from the Netherlands and I find it hard to understand this is even happening. As in, if you ask any person in the world, what do you think about when you think about Australia? They will say kangaroos and koalas.
Kangaroos and koalas. It's true, isn't it? Yeah. So I think that's, and again, the koala is a species that the government has, you know, committed to investing quite a bit of funding towards protecting. And so I think, again, it's encouraging that we are able to turn things around with that kind of commitment. And I think the koala hopefully will be a good example of us being able to commit to saving a species before it goes away. So, you know, there is hope on the horizon and I think some encouraging steps in that space.
Yeah, the Great Barrier Reef is another example, I think.
It is another example. And I think part of the challenge is the cumulative threats that we face. So, you know, climate change is a threat that's increasing and we're starting to experiencing it now. And I think both koalas and the Great Barrier Reef are examples of dealing with, you know, both the historic threats that have been present for a long time that have caused challenges, and now climate change is making it even more difficult to turn things around. And so it will take, you know, an extra commitment on our parts to be able to really, you know, save those systems and those species.
Mm-hmm. Is the AWC in touch with the government?
We work in partnership with many levels of government, actually. So, you know, one of the things that AWC is committed to is, you know, working in true collaborative partnerships. So we work with many state governments in terms of partnering on land, and we work with recovery teams. We work with the federal government in terms of planning. So, you know, we're really committed to understanding that it takes, you know, everyone working together and working at a scale that isn't possible to do alone. So I think, you know, partnerships, collaboration, and doing conservation at scale is part of our key mission.
Mm-hmm. Is there anything people at home can do to help conserve the Australian environment?
You know, one of the key messages of this year's State of the Environment report is the connection between human well-being and the environment. And I think that message really should get across to folks that, you know, getting involved is important for everyone. And that's, you know, from private landholders who have, you know, small pieces of land are incredibly important contributors to, you know, regenerating landscapes and conserving diversity, to folks who can help out with citizen science. You know, monitoring is one of the key data deficiencies we have, and citizen science can be a huge contribution to that. And then just even in urban environments, you know, doing small bits to protect land, even in urban environments, does make a contribution. So, you know, it's good for people to get involved and it's good for the environment when they get involved.
Mm-hmm. Yeah. Even though the recent report was labeled like shocking, I find you quite positive.
Well, I think we have to have hope. And I think we know, I think the thing that's positive is that we know that, you know, organizations like Australian Wildlife Conservancy are making a difference. You know, when we have that commitment, dedication, and take a science-based approach, we know that we can turn things around. We just need a commitment from, you know, the government to lead and to fund, and for private and public sectors to work together to make the change.
Thank you, Jennifer Pearson.
All right. Thanks very much.
Bent u een trouwe luisteraar van SBS Dutch, dan kent u vast de rubriek Astrid's Boekenkast wel. Iedere maand bespreken we daarin met Astrid van Schoonakker, die zelf heel graag leest en vorig jaar haar schrijversdebuut maakte, een Nederlandstalig boek. Dit keer tipt ze Phoenix, de memoires van Abel Sikkink, geschreven door Bert Wagendorp.
Dit is SBS Radio Dutch.
Astrid, voor dit boek, Phoenix, gaan we naar mijn geboortegrond eigenlijk. Wel de andere hoek van de Achterhoek.
Klopt, ja, Winterswijk. Deze Bert Wagendorp, die we misschien wel kennen van het boek Van Toe. Dat is ook een boek dat verfilmd is en wat veel kijkers heeft getrokken. Dat ging natuurlijk over wielrenners en over die beroemde etappe die ook in de Tour de France natuurlijk zit. Hij is van oorsprong sportjournalist en vandaar dat was natuurlijk Van Toe wel heel voor de hand liggend om een boek over wielrenners te schrijven. Maar ja, dit is verrassend voor hem. Maar misschien ook toch weer niet, want hij schrijft namelijk over Abel. En Abel is een jongetje dat in de 19e eeuw in Winterswijk wordt geboren. Abel heeft ook echt bestaan. En ergens in de stamboom, ver weg, terug naar verre tijden, blijkt dus dat Bert Wagendorp verre familie is van deze Abel. En ik denk dat dat ook de reden is waarom hij dus dit verhaal heeft opgepikt.
Hmm.
Nou ja, dit genre dat is eigenlijk al langere tijd best wel populair. Anniette van der Zijl is daar ooit mee begonnen als historicus, dat je dus een bestaande figuur eigenlijk eruit licht en dan research doet en alle historische feiten in een boek verwerkt, maar de rest eigenlijk inkleurt zoals een romanschrijver dat ook doet.
Ja, daar hebben we ook al een keer eerder een boek over besproken, hè? Mary.
Klopt, ja, dat is een boek dat ook over een bestaand personage ging. En dat is hier dus weer het geval. En dat doet Bert Wagendorp heel erg goed. Ja, ik kwam het eigenlijk per toeval tegen. Ik heb het via de grote dagbladen eigenlijk niet meegekregen. Je zou zeggen, doordat hij veel boeken van Van Toe heeft verkocht, dat er wel veel promotie omheen zou zijn van dit boek. Maar nee, dat was niet het geval. En ik ben blij dat ik het ergens langs zag komen, want ik vond het een fijn boek om te lezen. En het is ook nog eens het eerste deel van een trilogie.
Dus,
er staan ook nog twee delen in de planning. En na dit deel wil ik zeker ook nog wel de volgende twee delen lezen. Ja.
Ja. Phoenix, de memoires van Abel Sikkink. Ja, aan die achternaam hoor je al dat het dus ergens in het oosten van het land afspeelt. Vertel, waar gaat het over? Wat beleeft Abel allemaal?
Nou, Abel die komt uit een gezin met twee zussen die ouder zijn en een jonge broertje. En rond 1847 dan besluiten zijn ouders te emigreren naar de Verenigde Staten. Dat komt eigenlijk omdat in het dorp waar ze wonen, in de protestantse kerk waar zij ter kerke gaan, een dominee is die ja, heel actief mensen erop wijst van goh, ga naar Amerika, daar is het beloofde land en daar kun je een betere toekomst voor jezelf en voor je kinderen opbouwen. En dan blijkt het dus ook dat er eigenlijk een heel netwerk is vanuit die protestantse kerk, waar allerlei mensen op verschillende plekken, zowel als in Rotterdam, waar ze dus als eerste aankomen om de boot naar New York te nemen, als op verschillende plekken in Amerika. Er zijn dan ook mensen die dan verbonden zijn aan het kerkelijke netwerk, die landverhuizers dan eigenlijk daar op weg helpen. In Nederland zijn die mensen te vertrouwen. En zij gaan ook vol vertrouwen die reis aan, maar ja, al snel tijdens die reis blijkt dus dat de mensen waar ze dan mee in contact komen niet zo heel erg te vertrouwen zijn. Want die strijken dus gewoon geld op. Want nou ja, wat er dus ook gebeurt met dit gezin is dat ze reizen ze door van Rotterdam naar New York. En dan van New York moeten ze verder naar Albany. En dan van Albany moeten ze naar Buffalo. En van Buffalo moeten ze dan naar Sheboygan. En dat is eigenlijk de plaats, hun eindbestemming waar ze een nieuw leven op willen gaan bouwen. Maar als ze eenmaal in Buffalo aangekomen zijn, dan zouden ze op een schip gaan, want daar waren er ook al tickets voor geboekt. Maar dan is er daar nou ja, eigenlijk een chageraar. Hij doet zich wel voor als een contact via dat netwerk, maar die zegt dan dat die boot vol is en dat ze op een andere boot moeten. Die boot die is heel vol met heel veel bagage en een gezin waar ze mee reizen, die vertrouwt het ook niet. Die zeggen, nou nee, wij gaan niet met deze boot mee. Maar ja, de vader van Abel die besluit om dan toch op die boot te gaan. Nou ja, dan voltrekt ze zich een ramp. Niet heel ver voor de plaats van bestemming raakt die boot in brand. Bijna alle opvarenden die komen om. Behalve Abel, die wordt gered. Die krijgt een plekje in een reddingssloep. En die wordt dus aan land gebracht. Maar ja, zijn vader, moeder, zusjes, broertje, is allemaal omgekomen bij de ramp. Dus hij is helemaal alleen. En dan wordt hij daar opgevangen door een echtpaar, ook uit Nederland afkomstig, Zeeland. En die hebben dan een dochter die trouwt met een man die uit Zeeland komt en die ook daar naartoe komt.
Zoals dat ging in die tijd.
Ja, echt. Ja, ik was daar verbaasd over hoeveel Nederlanders daar, want die man die komt dus daar naartoe en die zet daar zelfs een Nederlandstalige nieuwsbode op. Omdat er zoveel Nederlanders wonen, maar ook Duitsers en die lezen dan ook wel een beetje Nederlands. Die man die neemt Abel een beetje onder zijn hoede. Dus die laat hem zijn eerste journalistieke ervaringen opdoen. En zijn vrouw laat hem heel veel boeken lezen. Nou ja, en dat maakt eigenlijk dat Abel journalist wordt. En voor die nieuwsbode gaat hij dan ook een feuilleton schrijven. Omdat hij als journalist op zoek gaat naar antwoorden van, nou ja, waarom heeft die ramp ook kunnen gebeuren? Dan heeft hij natuurlijk allemaal vragen, dus dan gaat hij mensen schrijven en mensen interviewen. Maar in dit deel komen daar nog niet alle antwoorden. Dus dat heeft Bert Wagendorp heel slim voor de andere delen bewaard als cliffhanger. Dus daar ben ik nog steeds heel benieuwd naar. En wat ook heel fijn is voor Abel is dat dat andere gezin, waar zijn beste vriendje onderdeel van uitmaakt, die komen later aan, want die hebben dus een andere boot genomen. En die vader wordt een succesvol paardenfokker daar. Maar hij heeft dus in ieder geval zijn vriendje Kalle dichtbij. Dus ze groeien ook samen op. En Kalle die raakt enorm gefascineerd voor fotografie als er een hele bijzondere artistieke Franse fotograaf in het dorpje neerstrijkt. Dat staat in die tijd, in de midden 19e eeuw, natuurlijk heel erg in de kinderschoenen. Maar dat vindt hij geweldig, dus die wordt ook leerling van die man. En dan na een paar jaar dan trekt hij al de stoute schoenen aan om naar New York te gaan om daar fotograaf te worden. Of eigenlijk daar zijn eigen fotograaf studiootje op te zetten. En een paar jaar daarna volgt Abel hem ook. Want ja, dan is hij een beetje de nieuwsbode in het dorpje natuurlijk ontgroeid als journalist. En dan weet Kalle hem in contact te brengen met ook al belangrijke mensen die hij dan al heeft ontmoet. Want Kalle is een heel extraverte jonge man die daar heel succesvol aan het netwerken is geslagen. En dat maakt dat Kalle dus voor Abel zorgt dat hij een sollicitatiegesprek kan bij een van de grootste kranten van New York op dat moment. Nou ja, daar wil ik graag een fragment over voorlezen, want dat is, vind ik, wel heel typerend voor een soort Nederlandse nuchterheid. En misschien is het zelfs wel de Achterhoekse nuchterheid, dat kan jij misschien beter zeggen zometeen. Maar ik heb dus een fragment dat Abel, die heeft dan met de grote baas van de krant gesproken. En die ziet hem wel zitten als een van de redacteuren. Maar hij moet dan nog naar een ene meneer Bennett om over het salaris te praten en te kijken of ze het daarover eens kunnen worden.
Ja.
Meneer Bennett heeft mij gevraagd te zien of de Herald u kan gebruiken. Meneer Bennett heeft mij gisteren aangenomen. Hudson keek me onaangenaam getroffen aan, alsof hij zoveel brutaliteit en het feit dat hij kennelijk was gepasseerd, maar moeilijk kon verdragen. Hij vroeg me met u te overleggen over mijn salaris. Ik zag Hudson ogen oplichten. Ik had hem een nieuw machtsmiddel bezorgd. Of de Herald u kan gebruiken hangt uiteraard samen met uw financiële wensen. U heeft ongetwijfeld al geïnformeerd naar het weeksalaris voor een beginnend journalist bij de Herald. Nee? Nee? Nou, dan zal ik het u vertellen. U begint met $7,50 per week. Ik probeerde een gezicht te trekken zoals ik dat Kalle had zien doen in zijn gesprek met Brady. Onbewogen. Sta op en vertrek, zei een stem in mijn hoofd. Mijn benen gehoorzaamden. Ik schoof de koffie rustig van me af en stond op. Ik denk niet dat het zin heeft dit gesprek voor te zetten, zei ik. Woorden die mezelf verbaasden. Achter me hoorde ik de deur van het kantoor opengaan. Ik had geen klop gehoord. De heer Sikking is beledigd, riep Hudson naar de Chinees. Laat hem alsjeblieft uit. Mijn loopbaan bij de Herald dreigde een hele korte te worden. De man, het was een man, hoorde ik, die zojuist was binnengekomen, legde een hand op mijn schouder. Blijft u zitten, alstublieft, zei hij. Hij maakte een gebaar naar Hudson, waarna die onmiddellijk opstond en met een lichtrood aangelopen hoofd wegliep. De bezoeker nam plaats op de stoel. Het was meer een jongen dan een man. Hij had veel aandacht besteed aan zijn uiterlijk. Zijn haar was zorgvuldig gekamd en glansde van de pomenade. Een lang zwart jaket met daaronder een vers gestreken wit overhemd met een openstaande boord en een paarse stropdas konden niet verhullen hoe jong hij was. Jonger dan ik. Zijn ogen keken mij streng aan, zonder enige welwillendheid. Dit was iemand die al heel lang wist dat het niet nodig was aardig te doen tegen andere mensen en die intimidatie beschouwde als de kortste weg naar wat hij wenste te bereiken. Ik ben James Gordon Bennett Jr., zei hij, op een toon die veronderstelde dat er verder weinig hoefde te worden uitgelegd. En u bent Abel Sikking. U bent gisteren aangenomen door mijn vader. En uit wat ik opving uit uw conversatie met de heer Hudson, maak ik op dat er enige frictie is ontstaan betreffende uw salariering. Hoewel ik onder de indruk was van zijn optreden, beschermde irritatie en woede me tegen inschikkelijkheid. Dat klopt, zei ik. De heer Hudson wil dat ik voor de Herald ga werken voor $7,50 per week. Dat doe ik niet, omdat ik daar niet van kan leven. Vindt u zichzelf meer waard? Ja, ik wil $20 per week plus $10 onkosten. Er verscheen een grijns op het gezicht van Bennett Jr. En een eigen koetsje? Misschien met een koetsier? Dagelijks een nieuw overhemd? Lidmaatschap van de New York Yacht Club? U zegt het maar. Zonder u kan de Herald het wel vergeten en we zijn ten dode opgeschreven. U kunt eisen wat u wilt. Ik keek naar mezelf. Ik zat in een kantoor op de tweede verdieping van een krantengebouw in New York. Ik was nog maar 10 jaar in dit land en mijn familie was verdronken in Lake Michigan. Er zat opnieuw iemand tegenover me die zijn uiterste best deed me te vernederen. Eerst was het een opgeblazen hielenlikker en nu een over een paard getild rijkeluiszoontje. Ik kon 2 dingen doen. Opstaan en zonder een woord weggaan. Of ik kon, voor het eerst in mijn leven, verzet bieden. Niet akkoord gaan met wat anderen voor me hadden bedacht of me probeerden op te leggen. Ik was uit eigen beweging naar New York gegaan en ik wilde niet terug naar Wisconsin. Veel verder kunnen we niet gaan, zei Bennett Jr. treiterig. Misschien nog een appartementje aan Park Avenue? Ik zei niets. Mooie schoenen, zei Bennett Jr. Duur zeker. Hij tikte me met zijn zwarte halfogen broos tegen mijn zool, alsof hij de hoeven van een paard controleerde. Je bent stil, Sikking. Ik heb niet de hele dag. Ik moet nog een paar andere genieën aannemen. Hij ging over de grens en het trok een waas voor mijn ogen. Mijn woede richtte zich niet alleen op de jonge Bennett, maar op alles en iedereen, op het leven zelf. En er was maar 1 manier om dit te uiten. Ik kon deze ellendige, deze bully, verbaal niet te baas. Ik kwam langzaam omhoog uit mijn stoel, terwijl ik de jongen tegenover me strak aankeek. Ik zag heel even angst in zijn ogen. Maar dat kan na al die jaren een product van mijn fantasie zijn. Misschien heb ik spot omgevormd tot angst. In elk geval zette ik me schrap, haalde mijn rechterarm naar achteren en gaf James Gordon Bennett Jr. een rechtse hoek waarop Old Smokey Morrissey jaloers was geweest. In vertraging zag ik Bennett achterover klappen, terwijl hij zijn verbijsterde blik op mij bleef richten. Ik voelde een hevige pijn in mijn vuist. Ik keek hem aan en deed mijn uiterste best rustig te praten. 20 plus 10, zei ik, en ik moest bijna lachen om mijn eigen woorden, die onder de omstandigheden tamelijk grotesk klonken. Op de grond wreef Bennett met van pijn vertrokken gezicht langs zijn getroffen kaak. Zijn stoel lag half over hem heen. Ik keek achter me en zag Hudson, die erbij stond als een standbeeld, met de ogen niet langer knipperen. De Chinees keek naar Hudson, in afwachting van een opdracht om in te grijpen. Toen begon Bennett te lachen, een hoge, hikkende lach die steeds luider door de ruimte klonk en die doorging tot hij de stoel opzij had geschoven en overeind was gekrabbeld. Hij wreef langs zijn kaak en bekeek zijn hand om te checken of die bloedde. Oké, zei James Gordon Bennett Jr., oké, je hebt me overtuigd, Sikking, 20 plus 10. Hij reikte me de hand om het onderhandelingsresultaat te bezegelen. Nou, en vanaf dat moment is Abel dus journalist bij de grote krant The Herald in New York. En krijgt hij al heel snel allemaal grote klussen te doen om mooie verhalen te schrijven. En eindigt het verhaal eigenlijk tijdens de burgeroorlog in de Verenigde Staten, die dan wordt uitgevochten tussen Amerika, het zuidelijke gedeelte en het noordelijke gedeelte. En daar treedt hij dus eigenlijk op als oorlogsverslaggever. En dat doet hij dan samen met Kalle, die eigenlijk de allereerste oorlogsfotograaf is. Die heeft een speciale koets ingericht met toentertijd de apparatuur die ze daarvoor nodig hadden. En doet hij ook nog eens verslag van de burgeroorlog. En ja, dat is eigenlijk heel interessant, omdat je daar als lezer heel mooi eigenlijk ook de periode daarvoor meekrijgt. En ook snapt waarom die burgeroorlog is uitgebroken.
Ja, je zei al, het is het eerste deel van 3. Is er al aangekondigd wanneer deel 2 komt? Want ja, daar zit je natuurlijk nu met smart op te wachten.
Ja, ja, nee, daar heb ik eigenlijk geen... Ik heb dat ook niet opgezocht. Maar sommige schrijvers doen daar natuurlijk al heel lang over. Hè? Zoals, we wachten al heel lang op het tweede deel van Peter Buwalda. Maar ik hoop niet dat Bert Wagendorp er net zo lang over gaat doen als Peter Buwalda. En nou ja, misschien dat we volgend... misschien wel in de winter zou een goede tijd zijn. Misschien dat er een jaar tussen gaat zitten. En dat hij misschien het hele manuscript al wel geschreven heeft. En als dat het geval is, ja, dan zie je vaak dat er ieder jaar dan weer een deel uitkomt.
Ja, ja, nou, het klinkt erg leuk. Phoenix van Bert Wagendorp. Dankjewel, Astrid. En dan is het nu tijd voor een overzicht van enkele belangrijke, bijzondere en spraakmakende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week. Limburg stond afgelopen week in het teken van het Wereldmuziekconcours. Het evenement, dat al sinds 1951 iedere 4 jaar plaatsvindt in Kerkrade, is een blaasmuziekfestival waar bands strijden om het wereldkampioenschap. Bands van over de hele wereld doen eraan mee. U hoort Henk Smit, artistiek manager van het Wereldmuziekconcours.
Nou, de WMC is een concours wat in 1951 is gestart. En vooral het doel is om verbinding te zoeken. Zorgen dat bands uit de hele wereld elkaar ontmoeten. En dat is uitgegroeid tot een enorm feest, een enorme spektakel. Maar ook van een enorm hoge kwaliteit in de blaasmuziek. Nou, als je wint in de hoogste divisie, we hebben verschillende klasses, dan word je WMC wereldkampioen 2022. Je krijgt naamsbekendheid, je wordt veel gevraagd op internationale taptoes. Dus het heeft heel veel waarde.
Zeker, zeker.
Ging het zoals je verwachtte?
Ja, beter eigenlijk. Dus ging supergoed.
Veel emotie bij iedereen. Ik merk het ook bij jou.
Ik heb een half jaar hard gewerkt en dat komt er nu allemaal uit.
Ja. Het is gewoon al die stress en de trainingsuren die je gewoon hierin stopt, die komen nu gewoon allemaal eruit. En nu is het gewoon klaar en kunnen we gewoon rusten.
Je hebt er zo lang naartoe gewerkt en ja, het is gewoon zo spannend allemaal. En dat het dan zo goed ging, dat is echt fantastisch. Het was best wel zwaar, maar we hebben het gedaan.
Ja, u hoort de blijdschap en opluchting bij de muzikanten. Gaan we verder in Groningen, want daar was Mark Rutte 2 uur lang op bezoek bij Leo Steenstra en Tamara Ottens. Hun huis heeft schade door aardbevingen en de premier was aanwezig bij de schadeopname om te zien hoe dat in zijn werk ging. Het stel sprak met de premier ook over de onzekerheid waar zij mee leven sinds de aardbevingen.
Wij vertegenwoordigen natuurlijk niet de Groningers, maar wat we wel hetzelfde hebben gemeen met alle Groningers is onze onzekerheid, onveiligheid. Ja. Hoe alles gaat met de afrondingen van schades en versterkingen. En dat is best wel een heftig en complex verhaal.
Riff was toen nog echt heel klein als die jongste. Die kon nog niet lopen. Die kroop onder de tafel. Die zat op een gegeven moment aan zijn schoenen te likken. Dus dat was ook wel... Dat breekt wel het ijs. Als ik vanuit mijn gevoel puur spreek, kwam hij heel erg over alsof hij het echt allemaal erg vond. En alsof hij echt geïnteresseerd was. En ik geloof ook daadwerkelijk dat dat wel zo is. Ja, het is natuurlijk wel zo... Dat er verandert niks. Hè? Dus je hebt dan denk ik Mark Rutte, de man die, met wie je dan een goed gesprek hebt. Maar ook Mark Rutte, de premier, die er uiteindelijk voor zorgt dat er nog steeds niks veranderd is hier in Groningen. Dus dat is denk ik de keerzijde wel een beetje. Hij probeert altijd een soort smeerolie te zijn. En dat kan hij heel goed, maar daadwerkelijk, daadkrachtig iets doen aan die problematiek. Ik denk dat daar een beetje zijn zwakte zit.
Versla nou eens een keer met die vuist op tafel. Weet je wel, de toeslagenaffaire. De dingen die van landsbelang zijn, die echt zo spelen, die zo belangrijk zijn, dat daar iemand voor opstaat en nou eens een keer zegt van, nou kom op jongens.
30 duiven van duivenmelker Chris Pauwe uit Kruiningen deden mee aan een wedstrijd in Frankrijk. En hoewel duif Thunder Queen won, is Chris niet heel blij. 10 anderen kwamen namelijk niet terug. De oorzaak? Onweer in de lucht, waardoor de duiven hoogstwaarschijnlijk de weg zijn kwijtgeraakt. Net als 20.000 anderen.
Kom.
Meneer Pauwe, hoeveel duiven had u mee op deze reis?
30 duiven.
En hoeveel zijn er nou terug?
Er zijn er 20 terug.
Ja. Maakt u zich dan ongerust?
Zeker. Zeker, ja. Het zijn toch je beesten en die wil je toch graag allemaal terug hebben.
Hoe komt het dat het deze keer niet goed gedaan is?
Ja, waarschijnlijk toch de weersomstandigheden. Dat bij het loslaten van de duiven het slecht weer was, dat die duiven niet goed zijn kunnen vertrekken. Ja, waardoor er nu toch nog veel achter zijn.
Raken ze dan in de war of zo?
Ja, zeker wanneer het onweersachtig is. En dat, ja, de berichten zijn wel dat er onweer in de lucht zat. Dus dan raken ze gedesoriënteerd en dan weten ze niet welke kant ze op moeten vliegen. En dan gaan de duiven ook de verkeerde kant op. Dus dan kan het zomaar zijn dat ze in Duitsland terechtkomen of dat ze naar Spanje vliegen. Of, ja, die zwerven nu ergens. En natuurlijk weet ik niet waar. Maar ja, ik verwacht dat die nog ergens in Frankrijk, misschien Duitsland, zitten. En die zijn daar wellicht helemaal uitgeput. Zwerven die daar nu op zoek naar wat eten en drinken. Ik hoop dat ze in de loop van de dagen of weken dan toch weer voldoende hersteld zijn om terug te komen.
Want ze vergeten niet waar ze vandaan komen?
Nee. Ze vergeten het niet. Het risico is wel een beetje, doordat ze uitgeput zijn, dat ze ook ten prooi kunnen vallen aan een roofvogel of zo. Dus daar maak ik me natuurlijk zorgen om.
Die 10 die niet teruggekomen zijn, zitten daar ook duiven bij waar u een bijzondere band mee hebt?
Zeker, ja. Een van mijn beste duiven is nog achter. Dus die had al hele goede prestaties geleverd. Dus dan doet het extra pijn.
Laten we hopen dat ze terugkomen. Het Apeldoornse pretpark Julianatoren heeft net als heel veel andere bedrijven te kampen met een personeelstekort. Maar ze hebben daar tijdens de zomervakantie een goede oplossing voor gevonden. Zo'n 120 kinderen van 13 en 14 jaar oud zijn daar aan het werk. Ze helpen bij een attractie of maken het park schoon. En daar hebben ze veel plezier in.
Ik help assisteren bij attracties, verkooppunten of ik doe onderhoud.
Ja, gewoon mensen binnenlaten, zeggen waar ze mogen zitten, zorgen dat ze niet met flits filmen. En aan het eind van de show de meet and greet doen.
Ja, we hebben zeker moeite om mensen te vinden. Dat is ook eigenlijk de reden dat we anders zijn gaan denken. En we hebben meer jongeren ingezet. Bijvoorbeeld bij een attractie assisteren. Ze mogen dan niet op de knop drukken. Ze mogen schoonmaakwerkzaamheden. Ze mogen van alles doen in de assistentrol.
Hi, come on.
Ik vind het leukste wel de attracties assisteren. Dan kun je zeg maar een beetje een praatje maken met de mensen af en toe. En dat is meestal wel leuk. Hebben jullie er ook een beetje zin in dan?
Ja, denk ik wel. Heb je er zin in?
Ja.
Nou, dat is hartstikke fijn.
Was het moeilijk om ze te vinden?
Dat had ik wel verwacht, maar nee. Overvloed aan jongeren van 13 en 14 jaar.
De waterstanden in de rivieren in Nederland zijn zo laag dat op verschillende plekken in het land geïmproviseerd moet worden. Zoals in het Gelderse Terwolde. Daar is deze week een noodpomp aangelegd om water uit de IJssel in de polder te krijgen. Henk Veldhuizen van Waterschap Vallei en de Veluwe legt uit.
Er wordt gewerkt aan een noodvoorziening om de polder die hierachter ligt, polder Terwolde, van water te voorzien. Normaal gesproken staat de IJssel zo hoog dat we nu tot zover in het water zouden staan. En daarachter me zie je de inlaat en die valt droog. Dus onze pompen, onze reguliere pompen, kunnen geen water meer innemen.
Die zuigt eigenlijk lucht op?
Ja, het is een vacuümpomp. Op het moment dat die lucht aanzuigt, dan valt de pomp stil.
Dus moet er geïmproviseerd worden?
Ja, wij doen dat nu tijdelijk met de buizen zoals u kan zien over de weg heen. Met mobiele pompen op elektriciteit om water 50 kuub per minuut de polder in te pompen.
Als het water dus zo laag staat als nu, dan moeten er dus keuzes worden gemaakt.
Ja, er is een beperkte hoeveelheid water beschikbaar. En op dat moment is het aan ons om een keuze te maken. Wie heeft het water het hardste nodig? En in de polder hierachter zijn dat de fruitteilers. Die hebben voor hun gewas het water heel hard nodig. En voor de rest moet iedereen ervan afblijven.
Boerenbelangenorganisatie LTO gaat namens de sector een gezamenlijke boodschap overbrengen aan het kabinet. Dat is de uitkomst van vooroverleg tussen 8 landbouworganisaties en actiegroepen over de stikstofbemiddeling door Johan Remkes. De organisaties kwamen na het overleg met een statement.
De partijen die hier vrijwel de hele landbouw vertegenwoordigen, hebben goed overleg gehad. Op de inhoud zitten we op 1 lijn. Dat betekent dat we samen optrekken. Onze boeren hebben geen vertrouwen in het door de regering geregisseerde overleg. LTO spreekt vrijdag met het kabinet in goede afstemming met alle partijen. En de uitkomsten van het overleg worden teruggekoppeld, besproken en verdere stappen worden afgestemd.
En welke stemming verlaat u deze vergadering nu?
Hoopvol, ja, echt hoopvol.
Waarom?
Omdat wat ik heb gehoord van verschillende partijen blijkt dat we vreselijk dicht bij elkaar liggen en dat de eenheid gewoon groter is dan ooit.
Garnalenvisser Victor Aijl deed deze week voor de kust van Texel de vangst van zijn leven. In zijn net vond hij een deel van een boegbeeld. Archeologen gaan het beeld, dat mogelijk honderden jaren op de bodem lag, onderzoeken. U hoort garnalenvisser Victor en archeoloog Michel Bartels over deze bijzondere vangst.
Dat is de charme van het vissen. Elke trek hoop je op een goede vangst. Maar ja, je hoopt ook wel eens op iets bijzonders. En dit is dan zeg maar die 1 uit 100.000. Ja, heel indrukwekkend. Heel mooi, heel gaaf.
Ja, het is echt wel een juweel. Kijk, meestal wat lang op de zeebodem heeft gelegen hier in de Waddenzee wordt afgeschaafd door het zand, de eb en vloed. Paalwormen die daarin kruipen. Maar deze is gewoon helemaal gaaf, tenminste voor zover ik het kan beoordelen. En dat komt heel zelden voor. Het is een deel van de reling van een groot zeevarend schip, een oorlogsschip of een koopvaardijschip. En wat het precies voorstelt, daar zijn we nu bij bezig om dat te onderzoeken.
Het is natuurlijk prachtig om iets uit die tijd van toch wel piraten, zeg maar. Want zo zien wij het eigenlijk, de mensen die de zeeën bevoeren nog zonder alle moderne navigatie. Het is toch wel een jongensboek, een gedeelte van een jongensboek, laat ik het zo zeggen.
Nou, wat een bijzonder verhaal. Tot zover het willekeurige weekoverzicht van deze week. Tot zover deze aflevering van SBS Dutch. Deze uitzending en al onze andere verhalen en podcastseries, zoals De 12 Provinciën, De Boekenhut en Aan Tafel, zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au/dutch. En een kijkje nemen is zeker de moeite waard, want onze website is helemaal vernieuwd. Heeft u een smartphone of tablet, dan kunt u ook de gratis SBS Radio app downloaden. Dit kan in de App Store of Google Play. SBS Dutch is ook te volgen op Facebook, www.facebook.com/sbsdutch. Geef ons daar een like en als u het leuk vindt, kunt u reageren op onze onderwerpen. Ik wens u een fijn weekend, graag tot woensdag.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.